Nou, ik ben op bezoek bij Christel in Udenhout. Hallo Christel.
Hallo.
Wil jij je even voorstellen?
Ja, ik ben Christel Venneks, Ansems. En ik ben 51 jaar. Ik heb een zoontje van 13 en een man getrouwd, opnieuw.
Opnieuw getrouwd?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik heb begrepen dat jij al vroeg in je leven te maken hebt gekregen met verlies van dierbaren.
Ja, klopt.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik was 10 jaar. Toen stierf mijn vader. En mijn ouders waren gescheiden. En ja, dus die scheiding is eigenlijk ook al een rouwproces.
Jij woonde al toen bij je moeder?
Ik woonde bij mijn moeder, ja. En mijn vader was een alcoholist en die is eigenlijk door de alcohol gestorven. Heel verdrietig eigenlijk. En 7 jaar later werd mijn moeder ziek. Of eerder eigenlijk. 3 jaar later werd mijn moeder ziek. Die kreeg kanker.
Ach.
En toen was ik 13 jaar. En toen heb ik tot mijn 17e heb ik haar nog moeten verzorgen. Met de kanker mee naar de chemo en in bad toen. En
heb je geen broers en zussen?
Ja, ik heb wel broers en zussen. Maar daar hadden we toen geen contact mee. Mijn moeder die werd eigenlijk door die ziekte een beetje bozig. En dus het contact had ze met de broers en zussen verbroken. Dus ik was alleen bij mijn moeder en mijn stiefvader. En mijn stiefvader die kon niet voor mijn moeder zorgen, want die vond dat maar vies, want haar borst was geamputeerd. En toen heb ik dat allemaal moeten doen op mijn 13e tot mijn 17e.
Zo.
En toen is mijn moeder, kreeg ze nog leverkanker daarna en toen is ze eigenlijk gestorven.
Och.
En toen heb ik de uitvaart helemaal in mijn eentje geregeld. Ik was de enige die alles wist. Dus ik was eigenlijk heel snel volwassen geworden.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wat heftig.
Ja.
Hoe oud was jij toen dan?
Toen mijn moeder stierf was ik 17 en 10 toen mijn vader stierf.
Ja.
Ja. En in die tussentijd, ik had een hele goede vriend vanaf mijn 10e. Die is met zijn 33ste komen te sterven. Die lag dood in zijn bed. En ik heb heel veel vrienden verloren aan zelfdoding. De ene na de andere en ja... Echt heel veel.
Ja joh?
Ja, echt heel veel.
Bizar.
Echt naaste vrienden, ja. En daarna...
Maar toen was je dus 17?
Ja.
En toen woonde jij eigenlijk nog bij je moeder, neem ik aan?
Ja, ik woonde bij mijn moeder en bij mijn stiefvader.
En daar bleef jij toen bij jouw stiefvader wonen?
Heel eventjes, want mijn stiefvader die zag mij als zijn nieuwe vrouw. En ik was dus niet meer veilig.
Oh.
En toen ben ik... bij een zus gaan wonen, want daar hadden we toen weer contact mee vanwege het overlijden van mijn moeder. En daar heb ik een paar jaar gewoond en toen heb ik een appartementje eigenlijk voor mezelf gehuurd bij de woningbouw. En ben ik alleen verder gegaan, zeg maar.
Ja.
Contact gehouden met mijn broers en zussen, hoor, dat wel.
Oh, gelukkig.
Dus dat is wel fijn.
Ja.
Ja, dat is wel fijn. Maar ik was de jongste.
Ja.
Ja, dus dat was vervelend.
Nou... Wat een heftig begin van je leven.
Ja, toen wel. Ja, toen was het echt... En aan het puberen.
Ja,
dus,
die leeftijd.
Ja joh, dus ik had eigenlijk helemaal niemand die op mij lette, zeg maar. En stuurde, want ja, je kunt niet meer opvoeden, zeg maar. Je kunt alleen nog maar begeleiden. Maar er was ook geen begeleiding en geen opvoeding meer. Dus ik ben hartstikke ontspoord.
Ja?
Ja, ik heb echt van alles gedaan. En... ja, zoekende. Ik had gewoon een wie ben ik, identiteitscrisis. Ik had niemand om terug te vallen, zeg maar.
Ja.
Van één kant had ik zoiets, ik ben vrij. Jee, pieperik, niemand die op me let. Maar aan de andere kant is het gewoon natuurlijk niet zoals het hoort.
Nee, was je toen wel echt in een rouw gekomen?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee, ik voelde me echt bevrijd. Ik heb haar natuurlijk vanaf mijn 13e verzorgd. Ik hield wel heel veel van mijn moeder, hoor. Daar gaat het niet om.
Ja.
Mijn moeder was wel heel dominant. En ook door haar ziekte was ze heel snauwerig en kortaf. Maar ik begreep dat op dat moment niet. Want ja, ik ben een kind.
Ja.
Ik zat in mijn examenjaar. Maar goed, er was gewoon totaal geen ouder, zeg maar, voor mij. Dus ik moest het allemaal zelf doen. En dat is ook wel gelukt. Alleen, ja, je mist iets. Het is, ja, echt de warmte van ouders, zeg maar. En op dat moment besef je dat niet. Dus als ze dan komt te sterven, dan denk je van, hé, ik kan gaan.
Ja.
Ja.
Vrijheid.
Vrijheid, ja. Dat was niet heel goed.
Oké. Okay. Nou, laten we dan die periode van ontsporing maar even overstaan,
ja,
denk ik.
Ja, overstaan, slaan, ja.
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 Maar toen kwam je dus toch een grote liefde tegen?
Ja, ik kwam eerst nog iemand anders tegen. En daar ben ik mee getrouwd geweest. Daar was ik 7 jaar mee samen. Die relatie is overgegaan. En kort daarna kwam ik de grote liefde tegen. Ja.
En hoe heette hij?
Jolien. Jacobs. Ja, maar ze noemden hem allemaal Joey, want niemand kon Jolien uitspreken.
Ja, het is inderdaad wel...
Iedereen zei Jolion en daar werd hij helemaal gek van.
Dus Joey.
Joey of Joe.
Ja.
Ja. Ja.
En hoe oud was je toen?
Toen ik hem leerde kennen was ik 33. Ja, en hij had 2 kinderen, Marlon en Luca. Een jongen en een meisje. En er was voor mij natuurlijk ook weer een man met 2 kinderen.
Dus, ja. Was je ineens moeder? Of stiefmoeder?
Ja, stiefmoeder, ja. Dus echt, ik vond het wel heel leuk, moet ik zeggen. En,
dus jullie gingen samenwonen?
Wij gingen samenwonen. En even kijken, Marlon die werd 15 jaar, dat was zijn zoon. En die is met zijn 15e voor de trein gesprongen. En dat was wel heel heftig.
Wow.
Ja.
Had je dat aanzien komen?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zag het eigenlijk wel aankomen. Ik heb er niet over gepraat, want zoiets benoem je niet. En de avond voordat hij voor de trein sprong, heeft hij nog gebeld naar zijn vader. Van, hey pap, als ik een beslissing neem, neem jij het je dan kwalijk? En toen zei hij van, ja, tuurlijk neem ik me kwalijk. En zei hij, ja, dat is flauwekul, pap, had hij gezegd. En toen legde hij neer en...
Oh, dat was telefonisch?
Was telefonisch. En toen dacht ik, dit is niet goed. Ik voelde dat gelijk. Maar ja, ik denk, ik kan mijn eigen vergissen. Dat zal wel niet. Ik heb het niet benoemd. Daar heb ik wel spijt van. Want als ik het benoemd had, had hij hem misschien nog kunnen redden. Zo zit ik er wel in.
Ja, dat denk je dan, hè?
Ja. Ja, zo zit ik er wel in.
Ja.
En die avond is hij eigenlijk naar het spoor gegaan en is hij voor de trein gesprongen. Oh. Hij kwam 's morgens ook niet thuis. En... ja, toen is Joe naar het ziekenhuis, naar het politiebureau gegaan met foto's. En,
Of vermist.
Hij is vermist, ja. En we hadden al wel gehoord dat er een springer was bij een trein, ja. En toen om 4:55 middags stond de politie aan de deur met foto's. En toen kregen we bevestiging dat hij dus echt wel voor de trein gesprongen was. En toen heb ik mijn man echt, het was een Indische man, lijkwit zien worden, in shock zien raken. Continu naar de wc en dat was zo heftig. Dat was zo heftig. Dus ja, dat was gewoon een megatrauma, zeg maar.
Ja.
Ja.
Hij zal misschien ook denken van, had ik daar nou maar iets mee gedaan met dat telefoontje of niet? Want jij zegt wel, ja, ik had er iets over moeten zeggen, maar...
Ja, hij heeft daar niet over gehad.
Nee?
Nee, dat heeft hij niet. Het was een hele spirituele man. Dus die kon daar wel vrede mee hebben. Alleen ja, hij heeft nou natuurlijk wel zijn zoon verloren, zeg maar.
Ja.
En hij had het al wel eens eerder aangegeven dat hij eigenlijk uit het leven wilde stappen. Maar ja, hoe serieus ga je die dingen nemen?
Ja, op die leeftijd, ja. Puberen,
ja,
denk je dan?
Ja, wonen ook natuurlijk.
Ja.
Ja, dus dat was wel... Dat was wel een heftige periode.
Vreselijk.
Ja. Ja, dat was in 2008. Dat hij voor de trein sprong. En wij wilden altijd kinderen. En Marlon zei van... ben je al zwanger? Ben je al zwanger? Zei hij altijd. Ik zei, nee, het lukt niet, het lukt niet. En het heeft echt heel lang geduurd. En Marlon kwam te sterven, zeg maar. En in 2008 en in 2010 werd ons zoontje geboren.
Ja.
Ja. Dus ik geloof echt wel dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat ik in één keer zwanger word.
Want dat lukte heel lang niet.
Dat lukte gewoon niet. Ging niet. En dat was echt, jammer.
Een wonder eigenlijk dan.
Ja, Marlon wilde heel graag dat ik zwanger werd. Dus daar denk ik achteraf ook aan van, ja, waarom wil je dat zo graag? Waarom wil jij dat zo graag? Dus hij had eigenlijk zijn vader gewoon een kind willen geven. Dat vermoeden heb ik. Maar goed, blijven aannames, daar kom ik nooit achter
nee.
Dat zo is.
Ja,
ja dus...
Maar die dochter...
Luca.
Ja,
ja.
Die heeft het ook flink voor de kiezer gekregen dan natuurlijk.
Ja, die heeft het ook voor de kiezer gekregen.
Ja,
ja,
was een broertje kwijt.
Ja, die was 13 toen haar broertje voor het trein sprong. Ja, dat is ook echt wel voor haar een heftige klap geweest. Ja.
Gaat het nou wel redelijk goed met haar?
Ja, volgens mij wel. We hebben verder geen contact meer met haar.
Nee.
Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja. Dat komt later wel, denk ik. Ze is natuurlijk ook met haar eigen leven bezig. En ja. Prima.
Ja.
Dat is allemaal prima. Ze heeft wel contact met haar broertje. Dus okay. Dat vind ik wel fijn.
Oh, dat is fijn.
Via WhatsApp en zo. Maar niet dat ze afspreken, maar ze hebben wel contact.
Ja.
En dat vind ik prima.
Ja.
Het is alles is goed. Ik heb verder geen oordeel of verwachtingen. Het is goed
zo sta jij in het leven.
Ja, zo sta ik erin. Ja, alles is goed zoals het is.
Ja.
Oh. Ja, en dat was in 2008. En in 2011, in augustus, kwam mijn man thuis van zijn werk en die vertelde dat hij zo moe was de laatste tijd. En toen hadden we net een kindje van een jaar, Arjuna. En toen zei ik van nou, dan ga ik gewoon even naar de dokter. Want hij dacht, ik heb MS of zo. Had hij op de radio gehoord. Hij had dezelfde symptomen als MS. En toen is hij naar de dokter gegaan. Toen zei ik, laat ook dat kleine bultje op zijn buik. Zat zo'n klein bultje van een centimeter. Het zat er al heel lang. Ik zei, laat ook gelijk even nakijken. Ik zei, want dat is wel raar, gewoon een bultje op je buik. En nou, zei hij naar de dokter toe. En een week later, of ja. Ze hebben eigenlijk in die week gelijk onderzoeken gedaan. Biopsie genomen en zo. En een week later eigenlijk zouden we de uitslag krijgen. En we hoorden maar niks. En toen heeft mijn man de dokter gebeld. En die zei van, nou, ik wil onderhand weten hoe het zit. Ja, ik kom wel langs, zei hij. En toen keek hij mij aan. Hij zei, dat is niet goed. Ik zeg, nee, dat is niet goed.
Ja.
Hij zei, ik ga er wel naartoe. En wij zaten aan tafel te eten, Arjuna en ik. En we zaten op Joe te wachten. En even later kwam hij terug. En het duurde lang, joh. Ik zat te wachten. En toen kwam hij binnen. Stond hij bij de ingang van de deur en toen keek je me aan en toen knikte hij, nee, het is niet goed. Ja, ik kon niet meer eten natuurlijk en ik ben gewoon echt in zijn armen gevallen. En toen bleek dat hij een longkanker had met uitzaaiing, of longkanker met, nee, een wekendelensarcoom, zo was het, ja. Oh, het is echt een heel verhaal. Een wekendelensarcoom met uitzaaiingen op zijn longen. En een agressieve, snelgroeiende, kwaadaardige sarcoom was het. En ja, nou goed.
Dat was meteen al heel heftig, dat je ook wist van, nou, dit kan wel eens niet goed aflopen.
Ja, we zijn nog wel naar het ziekenhuis geweest en gevraagd hoe de diagnose was verder. En het stadium. En toen zag ik aan de arts al, zat ze altijd aan de ring te draaien. En toen wist ik al van, dit is gewoon een aflopende zaak. Ja, en dan was het ook. Toen zijn we nog in Daniel de Hoed Kliniek geweest in Rotterdam. Hij wou eigenlijk geen chemo meer doen, want hij zei, het heeft geen nut. Ik zeg, maar als het nou wel nut heeft. Ik zeg, als je het niet doet, moet ik verder leven met het idee van, had hij nou maar wel chemo gepakt, dan had het misschien wel geholpen. Dus hij heeft die chemo gedaan voor mij eigenlijk. Maar ja, na elke chemo veranderde de kanker. Die vocht gewoon terug. Dat heb ik nog nooit gehoord, zoiets.
Het werd niet minder?
Nee, die werd erger.
Het agressiever. Agressiever. Ging vechten.
Ja, want die kwam het in zijn bot. Ja, en dat groeide en het groeide. En nu had hij gewoon zo groot als een baby zo'n tumor in zijn buik. Dat was ongelooflijk zo groot. Toen heeft hij zijn we nog naar Spanje geweest. En toen zei hij van, goed, we gaan naar Spanje zolang ik het kan volhouden. En als het dan niet meer gaat, dan wil ik naar de hospice. Dus dat was eigenlijk ons laatste uitje. Toen zijn we naar Spanje gegaan, in december was dat. Toen hebben we
met de kinderen?
Met Arjuna alleen. En Luca, die was er niet bij.
Oh nee.
Nee, alleen met Arjuna. En toen hebben we daar oud en nieuw gevierd. Ook zo raar. Gelukkig nieuwjaar, ja.
Ach, ja.
Ja. Dat is echt apart.
Ja. Weet je ook niet wat je moet zeggen?
Nee, weet je ook niet wat je moet zeggen, nee. En een paar dagen later, toen zei hij, Christel, we moeten gaan, want het gaat niet meer met mij. En toen zijn we teruggegaan.
Heb je toch nog wel een fijne tijd gehad in Spanje?
Nee.
Als je daar zo aan terugdenkt?
Nee, ik heb vanaf het moment dat ik weet dat hij kanker heeft, heb ik geen fijne tijd meer gehad. Want ik was helemaal angstig en verdrietig. En ik zou mijn man verliezen. Ik zou alleen overblijven met mijn kindje. Ja. En dan zelf geen ouders hebben.
Ja.
Ja, het is gewoon
paniek.
Ja, ik had daar wel heel veel last van. En mijn man was dus echt heel spiritueel. En die zei ook van, het is goed zo. En het komt allemaal goed.
Oh, die vocht er zelf niet echt tegen?
Nee, die had er heel veel vrede mee. Die was echt erin berust.
Oké.
En die wist ook dat ik een supergoede moeder zou zijn. En die was ook niet bang om te sterven. Maar goed, hij heeft natuurlijk daar een zoon zitten. Hij gaat naar zijn zoon.
Ja.
En zo heb ik het ook gezien. Ik heb op een duur gedacht van, nou, Luca zit bij haar moeder. Marwan zit straks bij Joe. En Arjuna zit bij mij. En zo heb ik het eigenlijk een beetje kunnen relativeren, zeg maar.
Oh ja.
Ja, dus dan heeft ieder kind toch nog een ouder.
Ja.
Ja. Ja, toen zijn we teruggegaan. En toen hebben we de hospice gebeld en gezegd van, nou, is er een bed vrij? Er was vrij, op één hoog. En het ging gelijk door naar de hospice. En dat was in januari. Ja, in januari ging hij de hospice in. En 18 februari is hij eigenlijk gestorven. Hij is 18 januari geboren en 18 februari gestorven.
Mm.
Ja. Ja, dus dat was op zich wel een hele mooie... Ja, mooi, ook weer niet.
Ja, nou, gewoon rustig en vredig misschien.
Ja, eigenlijk wel. Hij heeft geen pijn gehad, maar de tumor die is tegen zijn longen aangekomen. Die drukte zo hard dat hij eigenlijk uit zijn oren en uit zijn mond allemaal bloed kwam.
Oh.
Dat was toen zo'n akelig gezicht.
Oh, kan me voorstellen.
Ja.
Dan werd hij ook benauwd.
Nou ja, morfine natuurlijk.
Dus ja.
Ja, dan... Hij was eigenlijk al gestorven, zeg maar. Zijn ziel was al uit zijn lijf, alleen zijn lichaam was nog... En de reageerde zo, zeg maar.
Ja.
Dus dat vond ik wel akelig om te zien. En, maar goed, naderhand was het goed en lag hier heel vredig bij. Dus ja, dat was eigenlijk het sterven.
Mm.
Ja.
Nou, dan sta je er ineens alleen voor.
Sta je er alleen voor, ja. Ja, 39 jaar. Met een kindje.
Ja.
Ja.
En wat jij net zei van alles is goed en het is gewoon allemaal goed zoals het is.
Ja.
Had je dat toen ook al? Heb je dat altijd al gehad? Dat zo in het leven staan?
Meer geworden door Joe, zeg maar. Want ik heb doodgaan niet als sterven gezien. En hoe ik er vroeger mee omging, het vluchten en het niet willen voelen, heb ik het gewoon doorvoeld. En ook gewoon beseft van, ja, een ziel gaat nooit verloren. Daar geloof ik gewoon niet in. Een ziel kan niet dood, kan niet sterven. Het lichaam is eigenlijk kapot. En dat heb ik vergeleken met als jouw auto stuk gaat, breng hem naar de sloop. Jij stapt uit en je gaat met voetgangers communiceren. En die mensen hebben ook geen auto. Dus jij leeft wel verder, maar zonder je behuizing, zeg maar, zonder je auto. En zo heb ik dat bij jou ook gewoon ervaren. Ook. Ik heb heel veel meegemaakt. We hebben afspraken gemaakt, die heeft hij allemaal nagekomen, waardoor ik weet dat er meer is.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Och, zoveel.
Ja?
Ja, hij heeft bijvoorbeeld tegen mij gezegd van, nou goed, Marlon is 3/12 gestorven, 3 december. Hij zei, dat is 33 jaar, dan zat ik in de numerologie. Hij zegt, dus als je ergens aan twijfelt, kijk maar, en dan zal ik met een nummer 33 bevestigen dat ik er ben. En zo heb ik een keer een liedje op de radio gehoord. En dat was het liedje van I follow you. En ik kreeg kippenvel. Dus ik ga naar mijn telefoon en hup, 33. En ik werd s'nachts wakker.
Zat er 33 op je telefoon?
Ja, ja, de tijd was 33.
Oh, ja.
En ook thuis heel vaak 33, dat ik s'nachts wakker werd. Het heeft gewoon dagen geduurd dat ik elke keer met 33 op de klok wakker werd. En toen ik... Een keer op vakantie was, zat ik op het strand. En toen zat ik gewoon naar boven te kijken. Ik denk, oh, mooie lucht. Ik maakte gewoon een foto van de lucht. Ik denk, nou, dan zet ik op mijn Facebookpagina een mooie blauwe lucht. Gewoon zo als achtergrond. En ik zet het op Facebook en ik krijg ineens een hoop reacties. Ik had het zelf helemaal niet gezien. Zat het gezicht van Joe, zat erin. Letterlijk zijn gezicht, zijn hoofd.
In de wolken?
In zijn hoofd, zijn neus, zijn kaaklijn, zijn lippen. Het was gewoon letterlijk zijn gezicht.
Zo.
Ja, die heb ik gelijk af laten drukken, die foto. Is echt bizar. Ja, en ook mijn man, die ik nu heb. Als hij naar de toilet ging, s'nachts ging er een lampje aan in de hal. Aan, uit, aan, uit. En dan kwam hij boven en dan was het 33. Dus hij heeft echt heel veel dingen gedaan. Ook bij het sterven zelf. Toen we de kist dicht gingen maken. En Arjuna die zat in de kamer ernaast. Met Luca. En... Die keek toen naar boven en hij was 1 jaar of 1,5 zeg maar inmiddels. En die zwaaide echt naar boven van doei papa, doei. En Luca die stond helemaal stijf zo te kijken en hij was echt naar papa aan het zwaaien. Ja. Ja, en ook mijn broer die heel veel bij mij was, die heeft mij wel mee opgevangen in die tijd. die geloofde nergens in. En ik was bij een bloemenseance met een andere broer. En op dat moment dat ik bij die bloemenseance was, was daar een man. En die vertelde van, er is hier een man en loopt met een stok. En Joe liep op de deur met een stok. En hij is kaal. En ik denk, oh, dat is Joe, weet je.
Yeah.
Ik zeg dan, ja, dat is mijn man.
Yeah.
Hij is altijd bij jou, hij houdt van jou. En op dat moment gaat mijn telefoon. Dus ik kijk zo. Nee, niet nu, Martin, zeg ik tegen mijn broer. Ik zit hier bij de bloemenjas. Ja, maar jouw man is hier, jouw man is hier. Ik zeg, hou op. Ik ben weer gedronken, die is hartstikke dronken. Hij gelooft helemaal niet dat er meer is tussen hemel en aarde. En toen kwam ik s'avonds thuis. Was ik eigenlijk best wel boos op hem. Ik denk, waarom moet je me nou storen? En de tv stond uit en hij zat helemaal in de bank. En heel erg angstig zat hij zo. Ik denk, ja, het is goed met jou, ik ga naar bed. En toen ben ik naar bed gegaan en toen 's morgens werd ik wakker en toen vertelde hij een verhaal. Dus op het moment dat mijn man, zeg maar, bij die bloemenseance kwam, was hij ook bij mijn broer in huis, bij Arjuna. En de hond die begon te piepen en te blaffen en die rende de plaats op. Die was hartstikke angstig. En Arjuna die was tegen de lamp aan het praten en die zat alleen maar antwoord te geven van ja, ik ben bij de oliemeulen geweest, mijn oma Martin, ja papa, ja. En hele gesprekken en Martin stond in de keuken en die denkt tegen wie praat hij nou? Maar hij heeft hele gesprekken gevoerd met zijn zoon. En,
dus dat jouw broer die ervaarde dat ook echt zo?
Ja, ja die is om. Die weet nou gewoon er is meer. Dit kan niet, dit ja, hij was helemaal zo.
Ja, ja.
Ja, en dat is echt een nuchtere militair. Die gelooft nergens in. En die is nou helemaal om.
Ook spiritueel.
Nou, hij is niet spiritueel, maar hij weet wel, er is gewoon meer.
Ja.
Er is gewoon meer.
Ja, want jij zegt wel over jezelf, hè? Ik ben heel spiritueel
ingesteld. Ja, ik ben heel erg spiritueel
ingesteld. Dat komt dan ook wel door hem misschien, door jou, door Joe.
Nou, ik was het al eigenlijk van kinds af aan, maar mijn man was het ook. Dus wij versterkten elkaar wel enorm in, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dus we hebben ook echt op de bank gezeten toen mijn man ziek was. Van, goh, je gaat naar de waarheid, want dat is de waarheid, hè? Daar weet je pas echt wat er meer is. En, dus we hebben echt verschillende afspraken gemaakt en die heeft hij nagekomen. En daardoor weet ik gewoon van ja, ik hoef nergens bang voor te zijn. Ik ben ook niet bang voor de dood. Ik weet wel dat dat je de regisseur bent van je eigen leven. Dus alles heeft de lading die jij eraan geeft. Hoe ga je ermee om? En ik ben hier heel anders mee omgegaan. Tuurlijk, ik miste hem lijfelijk wel.
Je hebt ook wel verdriet dan, neem ik
aan.
Tuurlijk,
want je bent alleen, hè?
Ja.
Je weet dat hij er is, maar niet fysiek.
Ja, soms heb je het ook wel behoefte aan een arm om je heen.
Dat noem ik de huidhonger die je dan had.
Ja,
hè?
Dus, de huidhonger, ja.
Ja, dus ik pakte altijd wel een kussen die ik tegen me aanlegde in bed. En dan voelde ik toch een beetje... En ik had mijn zoontje waar ik natuurlijk heel veel vreugde en geluk uit haalde. En ook ja, Joe erin zag, zeg maar. Dus voor mij was het echt wel van, het is goed zo. Hij moet anders hier verder leven. Met het idee dat zijn zoon is gestorven, dan gun ik niemand dat leven. Dat is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
En het is goed. Buiten het feit dat ik nog smoor verliefd op hem was. Hij is gewoon echt uit mijn leven gerukt. Ik heb niks... Ja, de liefde was niet over. En die is nooit meer overgegaan.
Die voel je nog steeds?
Nog steeds.
Ja.
En mijn huidige man weet dat ook. En die concurreert er ook niet mee. En die vindt het alleen maar mooi. En die baalt gewoon dat hij hem niet gekend heeft.
Ja.
Ja. Dus we hebben wel een videoboodschap in de hospice opgenomen voor Arjuna. En daar heeft hij echt boodschap over hem verteld. Hoe hij... wie hij is en hoe hij zijn zoon ziet. En ook vrienden hebben.
Heeft hij dat al bekeken?
Ja, ja, ja. De laatste paar jaar niet meer, maar in het begin wel. Dan kuste hij het scherm. Dat was zo lief, ja. En vrienden hebben allemaal een brief geschreven naar het journaal. Dat heb ik in een map, wat ze meegemaakt hebben met vader. Zodat hij straks niet, waar ik dus wel heb meegemaakt, in een identiteitscrisis komt.
Ja.
Want voor een kind is het gewoon heel belangrijk. Waar kom ik vandaan? Wie ben ik?
Wie zijn mijn ouders?
Ja, ja, dus hij kan straks zich daar wel aan vasthouden.
Mooi, ja. Ja.
En dat is omdat wat ik heb meegemaakt als kind, weet ik van, hij gaat dat niet meemaken.
Ja, ik moet het anders doen.
Ik moet het anders doen, ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel dankbaar dat ik wat ik meegemaakt heb. Ik ben gewoon dankbaar. Het heeft tranen gekost en frustraties en verdriet. Maar ik had het voor geen goud willen missen. En dat klinkt heel raar.
Ja, dat heeft jou echt wel verrijkt als
ja,
mens.
Ja, het heeft me echt verrijkt, ja. Ik ben echt geworden wie ik nu ben. En ik neem het leven voortaan met een korreltje zout. Ik neem het niet te serieus. En dat is echt zo. Waar geef jij je aandacht aan? Geef je het aan het negatieve, dan wordt je leven negatief. Geef je aandacht aan het positieve, kijken wat jij wel hebt, dan wordt je leven positief. Want zo simpel is het. Ja. Het leven is heel simpel. Gewoon doen.
Ja.
Gewoon doen.
Ja.
Ook al voel je je zo ellendig. Oké, het bestaat, ik ben ellendig. Maar kijk eens naar wat je wel hebt. En hang hele memo's desnoods in je huis. Of met positieve quotes waar je iets aan hebt.
Ja.
Dat helpt echt. En je kan je brein ook voor de gek houden, hè?
Ja. Door negatief te denken.
Ja.
En jezelf gek te maken.
Ja, het wordt je niet, kent je brein niet. Dus als je zegt van, ik vind het moeilijk, het wordt je moeilijk.
Ja. Of ik vind het niet moeilijk, maar toch blijft het al moeilijk hangen.
Dan blijft het toch moeilijk hangen, ja. Dat is niet zo makkelijk, dan blijft het makkelijk hangen.
Ja.
Ja.
Nou, dat is wel een hele mooie levensles.
Ja, nou, ik heb het echt zo ervaren. Ik ben echt positief van mezelf. Ik kan niet na alles wat ik meegemaakt heb nog negatief in het leven staan. Kan ik niet.
Nee. Dat is wel goed, want je hebt het echt allemaal heel positief gedraaid, hè?
Ja, alles.
Door alles wat je hebt meegemaakt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen dan juist denken van, jee, waarom is dit mij allemaal overkomen?
Dat,
en ja, depressief raken. Ja, en dat zou ik ook nog echt kunnen begrijpen. Maar jij hebt het echt op in de positieve gekregen.
Ja, als je zegt, waarom overkom mij dit? Je kunt ook zeggen van, hé, hier zitten lessen in.
Ja.
Ik mag dit meemaken. Ja, je moet het makkelijk zeggen, Christel. Ik mag dit mee. Ja, makkelijk zeggen. Ik kan dat makkelijk zeggen, ja. Ik durf het ook makkelijk te zeggen.
Ja.
Het is maar hoe je in het leven gaat staan.
Ja.
Echt zo.
Ja.
Je kan zelf medelijden hebben. Daar heb je niks aan. Daar heb je niks aan. Je moet toch door. Het leven gaat toch verder. Je maakt je leven tot een hel als je in het negatieve gaat zitten. En dat is jammer.
En, want jullie waren getrouwd?
Ja.
Ja. En jullie hadden een huis?
Ik had een huis gekocht. En hij is toen bij mij komen wonen. En toen Arjuna geboren werd, zijn we getrouwd. En Joe stond er eigenlijk allemaal niet achter. En die geloofde ook niet in verzekeringen, hè?
Nee?
Nee, hij geloofde niet in verzekeringen, want hij vond dat gebaseerd op angst. Hij zegt, en angst is negatief.
Oh ja.
Dus hij geloofde niet in negatief.
Hij had zich eigenlijk niet verzekerd?
Nee, nergens.
Voor niks?
Ja, totdat we gingen trouwen en wij een zoontje hadden. En toen zei ik van, ja, maar als er iets gebeurt, dan blijf ik alleen over met mijn zoontje. En toen heeft hij gezegd van, nou goed, we gaan dan al een verzekering afsluiten. En dat hebben we gedaan.
Een overlijdensrisicoverzekering?
Ja, dat hebben we gedaan. En dat is mijn geluk geweest.
Zo, maar dat was eigenlijk jouw initiatief dat jij dacht van, nou, dat wil ik wel.
Ja, we moeten wel gewoon zorgen dat alles goed geregeld is. Want stel dat er iets mee ons gebeurt, ons allebei, en Arjuna blijft over. En toen kon hij het, hij deed het dan voor Arjuna, zeg maar.
Ja.
En voor die reden deed hij het, terwijl hij normaal zo niet was. Hij was helemaal niet van de verzekeringen. Maar goed, als we het niet hadden gedaan, dan had ik alles alleen moeten doen. Dan was het wel een stuk zwaarder geweest.
Ja, want hij zorgde natuurlijk ook voor inkomsten. Ja. Hij had een baan, neem ik aan.
Ja, het eigen bedrijfje in interieurbouw.
En nou, dat viel natuurlijk allemaal weg.
Ja, viel allemaal weg. Hij had ook geen pensioen opgebouwd. Maar goed, die leeft.
En jij was ook aan het werk?
Ja, ik had een baan bij een drukkerij toen. En toen ik zwanger was, was ik dus zwanger. En daarna kwam Joe te sterven. En toen kwam ik in de ziektewet. En ja, toen uiteindelijk kreeg ik een... na die ziektewet ging het bedrijf failliet, zo was het. En toen kreeg ik een weduweuitkering. En toen heb ik zeker 10 jaar voor mijn zoon gezorgd. Ik dacht echt van, ja, ik heb en de levensverzekering.
Ja, was dat een levensverzekering die jou gewoon geld uitkeerde? Of was dat aan de hypotheek?
Nee, dan mocht ik kiezen.
Oké.
Ik mocht kiezen of ik stopte het in het huis of ik kreeg het uitbetaald. Maar ik heb het gewoon laten uitbetalen.
En, dus je had gewoon een lekkere buffer?
Ik had een flinke buffer.
Dat is fijn,
en dat was heel fijn.
Ja.
En daardoor heb ik ook 10 jaar voor mijn zoon kunnen zorgen, gewoon samen met die weduweuitkering.
Ja.
Ja. Ja, dan ga ik voor mijn zoon, want dan denk ik, heeft hij geen vader meer. En als dan de moeder ook allemaal te druk is met werken.
Ja, kon je er echt voor hem zijn.
Ja, dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Dus
ja, want stel je voor dat je dan die verzekering niet had gehad. Dan was je waarschijnlijk gewoon...
dan moest ik blijven werken.
Ja, en misschien juist wel fulltime werken. Ja.
Het bedrijf ging failliet.
Ja.
Dus dan had ik geen baan. Dan had ik WW gehad. En waarschijnlijk nog een hele lange tijd de ziekte had, omdat ik in het rouwproces zat. Maar op den duur moet ik dan toch werken. En dan kon ik er niet zijn. En ik kon mijn zoontje ook niet naar mijn ouders brengen.
Nee.
Dat ging niet. En de ouders van Joe, de vader woonde in Spanje. En de moeder, die heeft een lichtverstandelijke beperking. Dus die kon ook niet, die had ik eigenlijk ook niet als steun, zeg maar.
Nee.
Dus dan ja, had ik...
Kwam het allemaal echt op jou neer?
Ja, dan had ik echt een probleem. Dus daar ben ik heel blij mee dat die verzekering afgesloten is.
Ja.
En dat we het ook kruislinks betaald hebben. Want dat is ook belangrijk. Ja, de verzekering van je man betaalt en hij die van jou.
En waarom is dat belangrijk?
Zover ik wist toen, als ik mijn eigen verzekering had betaald, dan had het als ik zou sterven. En nou was het zo, doordat ik die van hem betaald had en hij stierf, kreeg ik die.
Ja, zonder dat je daar nog allemaal belasting over moet betalen.
Ja, zoiets was.
Omdat jij de eigenaar bent van de polis, zeg maar, waar hij de verzekerde is, is het jouw polis.
Precies.
Dus die uitkering is dan gewoon van jou. Dat is dat erf je niet van hem.
Nee, precies.
Ja. Ja.
Maar dat is toen wel verteld.
Dus jullie zijn echt naar een financieel adviseur gegaan om die verzekering af te sluiten.
Ja.
En die heeft heel goed advies gegeven.
Ja. En dat is ook niet zomaar, denk ik altijd. Dat is toch bizar. Niet in verzekeringen geloven en dit overkomen.
Ja.
En we waren echt...
Heeft hij dat ook nog op zijn sterfbed gezegd? Dat hij daar toch wel blij om was?
Heeft hij nog gezegd, ja. Ja, en we waren nog geen jaar verzekerd, hè. Dus die verzekering is toch wel... Ja.
Dus dat was kort. En ben je nu ook aan het werk?
Ja.
Heb je een baan?
Ja, ik ben ambulante begeleider.
Wat betekent dat?
Ja, dat ik eigenlijk mensen die in de maatschappij een beetje vastlopen in de GGZ, dat ik die eigenlijk ga ondersteunen en begeleiden en coachen. Zodat ze de kracht zelf weer vinden om weer verder te gaan. Dat ze het gewoon zichzelf gaan hervinden. Dus dat is echt, heb ik na het overlijden van Joe heb ik dat eigenlijk 10 jaar thuis gezeten. En toen ben ik dat gaan doen eigenlijk. En opleidingen gaan volgen. En dat vind ik geweldig om te doen. Daar krijg ik zo'n goed gevoel van.
Ja.
En er zijn echt mensen die kunnen zelf het licht niet meer zien. Sommige mensen die lopen tegen praktische dingen aan. En doordat ze daar eigenlijk niet naar willen kijken, blijft het liggen. En daar worden ze eigenlijk ook een beetje depressief van. En dan ga ik dat met hen oppakken. En dan ga ik ze coachen en steunen. En ook... altijd naar het positieve laten kijken. Dus ik ga niet weg bij de mensen als ik een lach op hun gezicht heb gezien.
Ja.
Dan zeg ik ook van, nou kijk eens naar wat je wel hebt. En ik maak grapjes. En dat helpt echt. Ik heb echt eindelijk een baan waar ik goed in ben. En waar ik met liefde en plezier doe. En wat me geen energie kost. Maar daar krijg ik
mooi,
energie van.
Want daar heb je natuurlijk ook gewoon jouw eigen verleden. Kan je daar ook heel erg in gebruiken.
Ja, hoe ik eigenlijk naar het leven ben gaan kijken. En ik vertel het niet tegen de cliënten wat ik heb meegemaakt. Want dat gaat van hun tijd af.
Gaat om hun.
Het gaat om hun.
Het gaat niet om jou.
Nee, ze merken wel aan de manier van praten. Van, ze weten wel waar ze over praten. En half woord heb ik maar genoeg en ik snap hun en ik voel hun heel sterk. Maar mijn voelen is, ik heb eigenlijk...
Vind jij dat dan niet frustrerend dat je zelf dan toch wel positief in het leven staat en altijd naar het positieve kan kijken? En je komt bij mensen die dat dan misschien minder goed kunnen?
Nee, vind ik niet frustrerend. Omdat ik weet dat het wel gaat komen. De een heeft wel meer tijd nodig dan de ander. Dus ik heb geen veranderingsdrang. Het is goed zo. Ook hierin, het is goed zo.
Ja.
En ik heb gewoon vertrouwen dat ze er wel gaan komen. Ik laat eerder gewoon niet los.
En dat leer jij hun het ook?
Ja. En dat hebben ze niet in de gaten, hoor. Ze hebben niet in de gaten hoe dat ik dat doe. Maar ik ga gewoon de presentiebenadering toepassen. En dus eigenlijk zeggen gewoon, ik ga helemaal met jou mee. En uiteindelijk is het vertrouwen zo goed gegroeid dat ze met mij meegaan.
Oh ja.
Dan pak ik visueel, figuurlijk zeg maar, hun hand vast. En dan neem ik ze mee in het positieve. En dat is toch wel een, hoef ik niet over na te denken, gebeurt gewoon zo.
Ja.
Ja, dus dat is echt, ik ga het echt gebruiken nou om andere mensen te helpen.
Ja, wauw, goed zeg.
Ja, ik heb ook nog een opleiding als rouw- en verliescoach gedaan. Omdat ik ook zoiets heb van, en rouw en verlies is niet alleen overlijden, hè. Dat is van alles, hè.
Ja. Scheiding.
Scheiding, een ander huis. Ja. Het maakt niet uit. Het hoeft ook niet om mensen te gaan. Rouwen is van alles. En liefdesverdriet is ook rouwen. Dus alles wat met liefde te maken heeft, dat doet zeer.
Ja.
En dan moet je doorheen.
Dus dat gebruik je ook nu in je werk?
Ja, gebruik ik ook, ja.
En hoe gaat het nu met jou?
Heel goed.
Ja? Ja. Dus je bent weer opnieuw getrouwd?
Ik ben opnieuw getrouwd. Ja, ik heb Bart leren kennen bij de judo van de kinderen. Zijn zoon zat op judo en Arjuna. En ik heb hem daar leren kennen. Het is gewoon net als in een film, gewoon zoals het hoort. Heel netjes.
Ja, ja.
Op dating sites ben ik niet op zoek gegaan, want ik wou eigenlijk helemaal geen relatie meer. Maar toen dacht ik op een duur van, ja, Arjuna is nog jong. Het is een echte jongen. Ik denk, ik moet wel open gaan staan voor nieuwe liefde, want hij verdient een vader. En Joe had ook gezegd, ik stuur iemand. En het grappige daarvan is dat ik dus Bart heb leren kennen. En die is 7777 geboren. En aangezien Joe in de numerologie zat, dacht ik, dat is weer Joe.
Ja,
dus
ja.
Daar zie ik elke keer weer positiviteit uit. Ik denk, die is gestuurd door Joe.
Ja. Dus die steunt dat en ja. Daardoor kan jij er ook helemaal voor gaan.
Ja, en hij is super lief voor Arjuna. Hij ervaart hem echt als eigen zoon. Het voelt ook echt als eigen zoon. Als Arjuna naar bed gaat, ze kussen elkaar echt op de mond. Het is zo mooi om te zien. Hij is echt een vader die Joe niet had kunnen zijn voor hem. Want Joe had het verdriet van Marlon. En die zou Arjuna ook vergelijken met Marlon. Dus Arjuna had eigenlijk geen eerlijke kans gehad bij zijn vader. Als ik heel eerlijk en realistisch ben.
Mm-hmm.
En het heeft zo moeten zijn.
Ja, ja, zo denk je het echt.
Echt
ja.
Zo, het heeft zo moeten zijn. Ja. Het is prima zo.
Oké. Goed van jou zeg.
Ja.
Dan sta jij mooi in het leven.
Ik sta heel goed in het leven.
Ja.
Ja, ja, ik ben echt gelukkig. En,
nou, super om te horen.
Ja,
nou, al, die, ja. Al dat verdriet dat jij hebt meegemaakt.
Ja.
Dat je dit zo kan zeggen.
Ja.
Nou, dat, dan denk ik dat we dit gesprek heel mooi kunnen afronden.
Dat is prima.
Ja, ja. Heel erg bedankt en ook heel veel geluk verder.
Dankjewel.
Voor jou en jouw mooie gezin.
Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.